Amen. Ik wil vragen of Yuri en Shanna naar voren komen. Ze gaan de schriftlezing doen. Even iets anders. We hebben een psalmist en een evangelist. Yuri zal psalm 23 voorlezen. Shanna gaat... We hebben twee microfoons nodig. Kan je nog eentje geven? En het wordt een mash-up. Dus psalm 23 en wat wij, onze schriftgedeelte wat we vandaag behandelen, die hebben zoveel met elkaar te maken. Dus we gaan het door elkaar heen lezen.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen.
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Maar hij zei, geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven?
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden, 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld... En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in de lengte van dagen.
Zo bijzonder, zo mooi hoe Oude Testament en Nieuwe Testament in elkaar overlopen. Oude Testament is sowieso niet een goed woord voor het eerste gedeelte van de Bijbel. Het is de hele schrift natuurlijk die geïnspireerd is. En we zeggen ook niet de oude zon, de oude zon. De zon is nieuw elke ochtend als we opstaan. Prachtig hoe dus Psalm 23 en het verhaal van Marcus 6 zo in elkaar overloopt. De Heer is de goede herder. Dat is het. Hè? Dat is wat eigenlijk Marcus 6 wil vertellen. De Heer is mijn herder. De Heer is de goede herder. En de goede herder zegt, komt allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder last gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Daar gaat Psalm 23 over. En uiteindelijk ook ons tekstgedeelte in Marcus 6. Jezus had zijn discipelen 2 aan 2 uitgezonden en... Hij had hen gezag gegeven, ze gingen uit, in heel Galilea deden machtige wonderen. En na de uitzending lezen we in Marcus 6 vers 30, de apostelen. Ik vind dat al mooi, voor het eerst worden ze de apostelen genoemd. Dat is de gezondenen, want ze waren nu uitgezonden. De gezondenen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hebben. Oeh, wat hebben wij gedaan? Ze vertelden wat wij gedaan hebben. Ze vertelden ze aan Jezus. Jezus had hun gezag gegeven en nu vertelden ze wat zij gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Ze gingen op weg en deden precies wat Jezus had opgedragen. Jezus had hun opgedragen de demonen uit te drijven, te verkondigen, zieken te genezen en dat hebben ze gedaan. En toen merkten ze, het werkt. Als God ons iets vertelt, hij vertelt ons, doe dit, doe dat. Ze gaan uit, ze doen precies wat Jezus zag. En dan, Jezus, het werkte. Ik heb voor die en die gebeden en die werd genezen. Ik heb een demon uitgedreven. Ik heb dat verteld. Ik heb precies gedaan. En ze kwamen zo enthousiast terug. Zoveel wonderen, zoveel getuigenissen. En dat is zo mooi wat er dan gebeurt. Jezus geeft de discipelen vervolgens persoonlijke aandacht. Hij geeft hun rust. Ware rust kan alleen Jezus geven. Hij zei tegen hen, en dit is zo een mooi gedeelte. Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje te rusten. De uitnodiging van Jezus. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelf niet de kans kregen om te eten. Bekend probleem bij bedienaars van het woord. En als je op een zendingsreis gaat of als je uitstapt. Je komt helemaal uitgeput, wel vol met blijdschap, vol enthousiasme. Maar je komt moe terug. En dan rust bij Jezus te vinden is zo belangrijk. Weer bij te tanken, vol te worden van de Heilige Geest. Weer bij te komen. En die rust wil Jezus jullie natuurlijk ook geven. Jezus geeft ware rust. En deze situatie, deze rustsituatie, is zeg maar het de aanleiding van het, volgens mij het een van de grootste wonderen van het Nieuwe Testament. Een grootst machtig wonder dat Jezus heeft gedaan. En we noemen het even het voedselwonder. Het voedselwonder. We gaan vanochtend dit spectaculaire wonder bekijken. En het is fascinerend op zoveel levels, op zoveel gebieden, is dit wonder bijzonder. En bij dit wonder zien we ook voor het eerst een fantastische samenwerking tussen Jezus en zijn discipelen. Jezus deed allemaal dingen, de discipelen konden toekijken en dan de discipelen werden uitgezonden. Maar in dit wonder vind ik zo mooi, het laat zien dat discipel en Jezus samenwerken in de handen. In de handen van Jezus werd het brood gezegend. En in de handen van de discipelen werd het brood vermenigvuldigd. Dat zullen we zo zien. Dus dat belooft me veel, hè? Jezus heeft alle macht. Hij heeft de autoriteit. Hij kan alles. En hij zou ook alles alleen doen. Eén woord. Jezus hoeft maar te zeggen en het gebeurt. God is almachtig. Dan zou je, waar heeft hij ons voor nodig? Er is een heilsplan. Een heilsplan is een belangrijk woord in de kerk, in het christelijk geloof, een heilsplan. En dat heilsplan is het plan voor de redding van de mensen. En in dit heilsplan heeft God besloten om discipelen, om jou en mij, om mensen te betrekken in het werk. Wij maken deel uit van het heilsplan. Het heilsplan is niet dat God zo doet en dingen zegt. Nee, hij heeft gezegd, ik ga werken door mensen heen. Door discipelen, door jou en mij. De lokale gemeente, dat is de hoop van de wereld. Het is het lichaam van Christus. Door de kerk komt Gods heilsplan tot stand. Jezus koos dus 12 discipelen uit. En om zijn reddingsplan te vervullen, gaf hij hun gezag en zond hun uit. En zo is dat doorgegaan door de jaren heen, totdat wij nu hier zitten op de Bloemgracht 101. De discipelen kregen gezag en gingen erop uit. En zo begon deze machtige vermenigvuldiging. Het werd meer en meer en meer, totdat je bijna een ontelbare menigte geworden. Afgelopen zondag hebben we gehoord over hoe Jezus gezag gedelegeerd had. Gezag aan de discipelen gegeven heeft. En dat leidde tot vermenigvuldiging. Niet alleen één Jezus predikte hier, nee. Het waren nu 6 groepjes van 2. Dat is al veel meer. Kan je een veel groter bereik, heb je veel groter bereik. Maar we gaan vanochtend het weer hebben over vermenigvuldiging. Maar vermenigvuldiging doorbreken. Vermenigvuldiging doorbreken. En dat is ook eens een goddelijk belangrijk principe. In wiskunde wordt iets meer door vermenigvuldiging en minder door delen. Dat is geen rocket science, dat is logisch. 12 gedeeld door 4 is 3. Het wordt minder. In het koninkrijk van God werkt dat ietsjes anders. Dat gaat even iets anders. Ja, je hebt 1 brood en je deelt het door 2. Dan heb je 2 broden. Je deelt het door 4. Je hebt 4. 4 broden, 4 delen. En je deelt het door 5000. En je hebt 5000 broden. Maar het wordt niet meer in het koninkrijk van God. Het blijft groeien. Het wordt alleen maar meer. Het wordt niet minder, het wordt meer. Bij God wordt het alleen maar groter, meer. En het verdeelt, het wordt uitgedeeld, het wordt uitgespreid. Geheim is wel, in dit principe, dat het gebroken moet worden. We gaan avondmaal vieren, het moet gebroken worden. Dat is het geheim, daar gaan we vandaag over hebben. Jezus is het brood des levens. Het brood van het leven. Hij is voor ons aan het kruis gebroken. En dat moet een beetje uitleggen. Ja, er was geen bot in zijn lichaam gebroken, klopt. Maar Jezus zegt wel, mijn lichaam is voor jullie gebroken. Betekent zoals dat brood gebroken wordt op Pesach, op avondmaal en uitgedeeld wordt. Zoals dat bij de broodvermenigvuldiging uitgedeeld wordt. Zo is het lichaam van Christus, is het brood dat gebroken wordt en is uitgedeeld. Bekering is alleen mogelijk als je als gebroken mens naar Jezus toe gaat. Als je erkent, ik ben schuldig, ik ben verkeerd geweest, ik heb gezondigd. En je gaat naar Jezus toe en hij rechtvaardigt jou. Maar wij gaan als gebroken mensen naar Jezus toe en hij heelt ons. Het breken van brood staat in de Bijbel voor fellowship, voor gemeenschap met Christus. Zonder breken is er geen fellowship, geen gemeenschap met Christus. En dat gaan we vandaag ook vieren. Het avondmaal gaan we vieren. We gaan het brood breken. Er zijn maar twee wonderen die door alle vier evangelieschrijvers opgeschreven zijn. En dat is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De vier evangelieschrijvers. En twee wonderen die opgeschreven zijn. En dat is de dood en opstanding van Jezus. En de wonderbare vermenigvuldiging van brood en vis. Dat zijn de twee wonderen die opgeschreven zijn in alle vier evangelieën. Dus dit betekent dat dit is belangrijk. Hier gebeurt iets meer. Dit is belangrijk. Dit heeft wat aandacht nodig. Jezus stierf aan het kruis en de gemeente van Jezus Christus werd geboren. De speer ging in zijn zij en bloed en water stroomde eruit. Dat is bij een geboorte ook van een kind, bloed en water. Zo, daar aan het kruis is de gemeente van Jezus Christus geboren. Het gebroken lichaam van Jezus Christus is het brood dat vermenigvuldigd wordt. Het is het brood van het leven. En we lezen dan in alle vier evangelieën, 5 broden werden gebroken en minimaal 15.000 mensen. Er staat 5.000 mannen werden gevoed, 5.000 mannen staat er. Dus we gaan eventjes eenvoudige wiskunde doen. 5.000 mannen, dus ik denk dan ook 5.000 vrouwen en misschien 5.000 kinderen. Dus ik neem aan dat het rond de 15.000 mensen waren. 15.000 mensen met 5 broden. Broodjes gevoed. En ze werden alle verzadigd. Dus vanochtend weer een koninkrijk van God principes. Daar staat het evangelie natuurlijk vol van. Zonder breken geen vermenigvuldiging. Zonder breken geen vermenigvuldiging. De vermenigvuldiging van brood en vis is naast de opstanding van Jezus het wonder met de grootst mogelijke impact. 15.000 mensen kregen eten en werden verzadigd. En door het kruis van Jezus Christus is de wereldwijde kerk ontstaan. Overal, vanochtend, vandaag, overal in de wereld. Er is geen land in de wereld waar Jezus niet gelooft en geprezen wordt. Misschien nog niet elke stam bereikt, nog niet alle etnos, alle bevolkingsgroepen, maar in elk land, overal, wordt Jezus verheerlijkt. Dat is ongelooflijk hoe dat verspreid is. Het wonder van de broodvermenigvuldiging was zo groot dat in Johannes 6 staat, wordt het nog uitgebreider verteld, dat ze daarna de mensen zo onder de indruk waren van wat Jezus gedaan hebben, dat ze hem tot koning wouden. Kronen, zei hij, ja, hij moet koning worden. Dit wonder is zo machtig. Laten we hem tot koning kronen. En dat was niet de tijd dat Jezus als tot koning zou gekroond worden. Maar het maakte zo'n indruk. En ook omdat er een vergelijking is tussen Mozes en Jezus. Er zijn heel veel parallellen tussen Mozes en Jezus. En ook als teken van dat de Messias ook zulke wonderen zal doen die Mozes ook gedaan heeft. Nou, Mozes heeft natuurlijk het volk uit Egypte, uit slavernij gehaald en eerst in de wildernis en dan naar het beloofde land gebracht. Dus de Exodus. En Jezus heeft ons bevrijd van slavernij, van zonde, schuld. Mozes spleet het water, Jezus liep op het water. Halleluja. Mozes liet brood uit de hemel komen. Jezus zegt, ik ben het brood uit de hemel. En Jezus heeft ook brood vermenigvuldigd. Ja, zulke voorbeelden lees je veel. Heel veel parallellen van die wonderen die Mozes gedaan heeft en Jezus heeft gedaan. En dan lezen we in Deuteronomie 18 vers 15. Mozes zei aan het einde van zijn leven, een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. MBG. Gij luisteren. Dus Mozes zei al, er komt een profeet zoals ik. En die, naar hen moet u luisteren. Nou, deze profeet, zoals Mozes, dat was de profeet Jezus Christus. He, de grootste profeet. Dat was Jezus, de Messias, Yeshua HaMashiach. Jezus, de Zoon van God. Hij was de goede herder die gekomen is. Nou, Markus 6 vers 32. Ze voeren met de boot naar zijn afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Nou, ik hou van detail. Als ik de Bijbel lees, detail. Ze voeren met de boot, staat er, naar een afgelegen plaats. En dan denk je aan hoe het volk van Israël dat ook in een woestijn was, afgelegen plaats, in de wildernis. Ze voeren naar een afgelegen plaats. Maar er staat de boot, hè, in het Grieks staat er toi ploioi, de boot. Er zit een lidwoord, het was niet een boot, het was de boot. Ik vind dat leuk, weet je, dan ga ik meteen denken van wauw. Dat betekent dat, het was niet zomaar een onbepaald vervoer. Ze hadden een boot klaar liggen die voor Jezus en de discipelen bestemd was. Het was de boot die hen door de storm geleid heeft. Het was de boot waar ze die wonderbaarlijke visvermenigvuldiging mee gemaakt hadden. De boot die bijna zonk omdat die zo vol was van vol van vis. Het was de boot van Jezus en de 12 discipelen. De boot. De boot, waarom vind ik dat leuk? De boot is de teken van de gemeente. De plaats van redding. Het is de plaats, zoals de ark van Noach de ark was van redding. Zo is er een boot waar jij in hoort. De gemeente van Jezus Christus. Waar je bescherming is. Waar de redding is. Waar je met je broers en zussen veilig bent. Er is de boot. Maak je al deel uit van de boot. Van de boot. Amen. De boot is zo belangrijk. En dit is gewoon één klein lidwoordje. Één klein lidwoordje. En dat maakt meteen de Bijbel al interessant. Van wauw. Jezus had de boot. Er was een boot speciaal apart gezet voor Jezus en de discipelen. Ze gingen naar een rustige, eenzame plaats. Zo kan je de wildernis. En bedienen is een zware taak. Dus ze gingen even afzonderlijk met Jezus uitrusten. Maar dat uitrustmoment was van korte tijd. Het duurde niet heel lang. De mensenmassa volgden hen en vonden Jezus ook. En toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Nou, dat vind ik natuurlijk heel mooi. Dus hij gaat medelijden met hen en hij gaat heel lang onderwijzen. Ik heb medelijden met jullie, dus ik ga heel lang preken. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hier, ik lees het voor. Hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Halleluja. Oké, maar medelijden. Dat is ook weer zo'n belangrijk woord. De mensen waren als schapen zonder herder. Het woordje medelijden, in het Hebreeuws rachem, in het Grieks splachnitsomai, rachem, allebei betekenen ingewanden, komt van het woordje ingewanden, binnenste, rachem betekent ook baarmoeder, het binnenste. En echte medelijden is bewogenheid van binnen, hè. Echt, en eigenlijk is medelijden, ik zou liever zeggen, het woordje barmhartigheid, zou ik zeggen, dan medelijden. Want medelijden is, ach, ik heb medelijden met iemand. Nee, maar dit is, dit voel je van binnen. Jezus zag die menigte en, hij voelde iets van binnen. En erbarmen, compassie, meedogen, dat voelde hij. En dat omschrijft, rachem omschrijft het karakter van God. Dat is een gevoel, dat herderlijke gevoel voor zijn schapen. Het is een verzorgende liefde die als een baarmoeder aanvoelt. Het is een liefde die aanzet tot actie. En dat is heel belangrijk. Barmhartigheid is de innerlijke drang om iemand in nood te helpen. En dus als je dan even zou kunnen vergelijken, medelijden. En zo'n, wat zielig, die arme kerel. En je loopt verder, vervelend. Maar barmhartigheid, dat rachem, dat is, dit kan ik niet, ik moet hier actie nemen. Ik moet die man of die vrouw daar, moet ik helpen. Ik moet het evangelie verkondigen. Ik moet iets te eten voor hem kopen. Ik moet voor hem bidden. En misschien kan ik hem uitnodigen naar de kerk. Dat is de barmhartigheid die tot actie leidt. Dus niet alleen maar, vervelend, zielig. Rachem, dat is de compassie die Jezus had. En je leest dan meteen ook weer het thema van Marcus. Dit is Marcus, twee dingen, urgentie en actie. Marcus wil actie. Jonge evangelieschrijver was hij, de jongste. En er moest iets gebeuren. Dus Jezus had medelijden en hij kwam in actie. Want ze waren als schapen zonder herder. Waarom hadden ze geen herder? De priesters, de profeten, de leiders van Israël waren alleen maar met zichzelf bezig, met hun eigen positie, eigen ambitie, waren alleen maar met zichzelf bezig. En we lezen dan, hij onderwees hen langdurig. Nou ja, zoals gezegd, ik vind dat natuurlijk heel mooi. Onderwijs is de core business van een herder. Het voeden, het hoeden, het de voedsel geven naar groene weiden, leiden. Petrus was aangesteld als apostel. En dan denk je, hij is een apostel. Petrus de apostel. Wat moest hij doen? Jezus zei, wijd mijn lammeren. Voed mijn schapen. 3 keer zei hij dat toen hij hersteld werd. Dus ook de grote apostel moest de core business doen van een herder. En dat is de schapen weiden. De schapen voeden en hoeden. Jezus had erbarmen over de menigte en hij gaf hun zijn woorden. Dus wat is dat onderwijs? Onderwijs, nee, hij gaf zijn woorden. Lezen we ook in Johannes 6 dat zijn woorden, woorden van leven, van eeuwig leven zijn. Dus dan denk je, zo lang onderwijs en alles. Nee, maar hij gaf hun voedsel. Daar was al het voedsel. Daar was het geestelijke voedsel. Later kregen ze iets voor de buik. Later kregen ze brood en vis. Maar hier gaf hij woorden van eeuwig leven. En wie het pakt, die woorden, en op zich neemt, die zal leven, eeuwig leven ontvangen. De leerlingen proberen tijdens dat lange onderwijs Jezus hints te geven. En soms zie ik ook af en toe wat hints van Jan. Tijd. Nee, dat zie ik niet in degene. Eten. Ik zie die 12 discipelen al helemaal nerveus worden. Het wordt later, de zon gaat onder. En allemaal hints, tekentjes geven. Maar Jezus ging gewoon lekker door. Preken. En uiteindelijk, de discipelen trokken het niet meer en zeiden tegen Jezus. Jezus, stuur ze weg. Stuur hun weg. Want wij hebben geen eten. Stuur hen zo snel als mogelijk weg. En dan zegt Jezus, geef jullie hun maar te eten. Voed jullie ze. Ik heb ze het geestelijk voedsel gegeven. Ja, voed hun maar. 15.000 mensen. Dus 5.000 mannen. In totaal, ik neem aan, rond 15.000 mensen. Geen winkel, geen voorbereiding, geen boerderij in de buurt, geen voedsel, geen geld. En toch zegt Jezus gewoon, geef hun maar te eten. Vorige zondag ging het om gezag. En dan wil ik even zeggen, zij hadden gezag ontvangen. En dat heeft Jezus niet zomaar weer teruggenomen. Van, de 12 komen terug. Oké, lever jullie gezag maar weer in. Zij hadden gezag. Ze hadden net demonen uitgedreven. Ze hadden zieken genezen. Ze hebben machtige wonderen gezien. En nu zegt Jezus, geef jullie hun maar te eten. Dat was niet een plagerij. Dat was niet hun voor schut te zetten. Ze hadden gezag ontvangen. Maar zij dachten nog steeds in het natuurlijke, niet in het bovennatuurlijke. Maar ik wil jullie zo uitdagen in zulke situaties. Stap uit in geloof. Durf. Ja, we hebben geen geld. We hebben niet dit. We hebben niet dat. Hoe moeten we dit doen? Dit kan toch niet? Dit is te weinig. Wat kan ik doen? Stap uit in geloof. Jij hebt toch gezag ontvangen? Toch? Je hebt het toch ontvangen? Doe daar iets mee. En als het hier werkt, dan werkt het ook daar. Als het in het ene werkt, werkt het ook in het andere. Stap uit, durf te geloven. En dan zeggen ze, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun eten te geven? Nou, natuurlijk heb ik ook opgezocht wat 200 denarii in onze currency vandaag zo zou zijn. 200 denarii, 40 euro. Oh, we hebben 40 euro hier. 40 euro, 15.000 mensen. Oké, broodjes kosten 30 cent, 60 cent per stuk, reken maar uit. Oeh, daar kunnen we nog ineens, daar kunnen we 20 man van eten geven, maar meer niet. We hebben 40 euro, Jezus. 40 euro, dat gaat hem niet worden. Moeten we van 200 denarii brood gaan kopen en hun te eten geven? En wat zegt Jezus dan? Hoeveel broden hebben jullie bij je? Dat geld ben ik helemaal niet geïnteresseerd van. Hoeveel broden hebben jullie? Ga even kijken. Ga eens kijken wat je hebt. Ze gingen kijken en zeiden, 5 en 2 vissen. 5 broden en 2 vissen, dat hadden ze. Nou, wat ik zo fantastisch van God vind in het Nieuwe Testament en Oude Testament, is dat God altijd gebruikt wat er is. Want dat heeft God al preordained. God heeft jou dat al van tevoren gegeven. Een klein beetje, hij heeft al iets gegeven dat de overwinning al zal krijgen. Dat kleine beetje wat je vooraf al gekregen hebt, dat gaat God machtig gebruiken. Amen. He? En dan dacht je, oh, ik heb alleen dit in mijn boek, ik heb alleen dat, ik heb alleen dat. Nee, dat heeft God al voorbestemd van tevoren, dat je dat gaat gebruiken. Dat wordt het machtige wonder. He? David had alleen maar een slinger, was voldoende. Halleluja. En Mozes had alleen die staf, was voldoende. Prijs hier. En de weduwe had 1 kruidje met olie, dat was voldoende. En Simpson had een ezelskaak, voldoende om een heel leger uit te wissen. Het was voldoende voor een wonder, voor een overwinning, voor een doorbraak, voor een genezing. Oeh, prijs de Heer. Prijs de Heer. Wat heb jij? Wat heb jou in je handen? Kijk eerst even wat jij hebt. Kijk eerst even wat jij hebt. God vraagt je, wat heb je? Dat wil ik inzetten. Zet dat in. Dat kleine beetje, zet het in voor het koninkrijk van God. Geef het aan God. Leg het in de handen van Jezus. Dat beetje, leg het in de handen van Jezus. Vertrouw het aan God toe. Al is het weinig, het is nog weinig. Je hebt het niet voor niets gekregen. Je hebt het niet voor niets gekregen. Zet het in voor het koninkrijk. En ik word hier zo enthousiast voor die samenwerking. Ik heb het al gezegd, tussen Jezus en discipelen. En dat is wat we moeten leren. Het is niet, ik doe het niet alleen. We werken samen, 2 aan 2, of soms in een grote groep, maar altijd met Jezus samen. Het is een samenwerking met Jezus. En Jezus is niet degene hier in het verhaal meer die alles zelf doet. Hij delegeert. En ook een stukje zie ik hier van Mozes en Jethro, zijn schoonvader. Jethro zei zo, verdeel de mensen in 50 en 100 en zo. En hier zegt Jezus, doet Jezus ook, die 5000 mensen worden mannen. 5000 mannen, 15.000 mensen denk ik. Worden verdeeld in groepjes van 50 en 100. Ja. En ze moesten zitten in de groene weide. Het was groen in Israël. Dus Psalm 23 natuurlijk herinnert me aan Psalm 23, maar het was lente. Het was lente in die tijd. Want als je naar Israël toe gaat in de zomer, herfst en winter, dan is het niet zo groen. Maar in de lente is het groen in Israël. En dan kom je bij die berg van zaligspreking en dan is die hele vallei daar helemaal groen. Je komt bij Tapga, de Arbel en al die bergen, dat is allemaal groen. Kan je niet voorstellen als je daar in de zomer of in de herfst bent, dat dat allemaal groen kan worden. Maar ja, echt in de lente is het groen. Prachtig groen. Ja, voor de rest is het best wel verdord daar. Maar Jezus stuurt ze op dat groene gras. Maar lente betekent ook dat het rond Pasen was. En ik heb zo gelezen, de theologen, de commentatoren zeggen, dit gebeurtenis was rond 1 jaar voor Pasen. Voordat Jezus gekruisigd werd, speelt dit verhaal zich af. 1 jaar daarvoor gebeurt dat machtige wonder van het uitdelen van het brood. De goede herder leidt ons. De goede herder voedt ons. Hij zorgt voor ons lichamelijk overleven, ons lichamelijk bestaan. Hij zorgt ook voor ons geestelijk bestaan. Halleluja. En dan komt dat grote wonder, het manna-wonder. Bij Mozes was het brood uit de hemel. Bij Jezus was het 5 broden in de handen van Jezus. Dus leg dat wat jij hebt in de handen van Jezus. Hij zegent het. In de handen van Jezus gebeurt het echte wonder. In de handen van Jezus, daar is zegen. Bid gewoon voor de handen van Jezus op jouw leven, op jouw huwelijk, op jouw kinderen, op jouw werk, op jouw situaties, jouw familie, de kinderen, kleinkinderen. Vraag, Heer, uw hand op mijn leven, dat is alles wat ik nodig heb. Heer, uw hand, zoals dat brood gezegend wordt. Heer, ik heb uw zegen zo nodig. De zegen van Jezus heb ik nodig, de aanraking van hem. En dan mag je dus zeggen, hier is het, Heer. Hier is mijn kind, hier is mijn situatie, mijn werksituatie. Ik leg het aan u, ik geef het aan u. En Jezus nam het brood. Ze gaven het aan hem, hij nam het brood, keek omhoog. En de andere evangelies zeggen niet dat hij omhoog keek, maar een dankgebed uitsprak. Dus men zegt van dat als Jezus omhoog kijkt, of als omhoog kijkt, is altijd het dankgebed uitbidden. En dan zegt hij de zegengebed. Dus er is een, Heer, dank u hiervoor, dank u voor het brood, en dan zegent hij het. En dit herinnert, dus Jezus keek omhoog, brak het brood en sprak het zegengebed uit, herinnert ons natuurlijk aan het avondmaal, toch? Dit is mijn lichaam, neem het, dit is voor u. Dit is dit lichaam, het avond, dit is voor jou. Jezus is het brood van het leven. Wie van hem eet, zal nooit meer honger krijgen. Heb je van Jezus al geproefd? Heb jij Jezus tot jou genomen? En het is zo intens, intiem, dat je, zoals je brood eet, zo dat je Jezus in jou neemt en dat Jezus in jou komt. Dat is de beeldspraak die Jezus gebruikt. Neem Jezus tot je. Jezus helemaal, dat jij vol wordt van Jezus. Hij zegt, ik ben het brood van het eeuwige leven. Eet van mij, neem van mij en je zal leven. Nou, het lichaam van Christus werd gebroken aan het kruis, zodat het vermenigvuldigd werd. Jezus had 5 broden in zijn hand, keek omhoog, sprak de dankzegen uit. En wellicht sprak hij dit gebed uit, dat tot op vandaag al, door de eeuw heen. En wellicht is dat ook al in de tijd van Jezus, dat dankgebed voor het eten. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Dat is het gebed voor het eten. Gezegend zij gij, Heer onze God, Koning van het heelal, die brood uit de aarde doet voortbrengen. Wie weet, heeft Jezus dat gebed, dat Joodse, Hebreeuwse gebed, eeuwenoude gebed uitgesproken. Ja, dat wordt vandaag altijd voor het eten, voor elke keer als gegeten wordt dat uitgesproken. En daar gebeurde het wonder. Nou, het staat nog ook kort vermeld, en ook vissen. Vissen, waarom vissen? Broodvermenigvuldiging, avondmaal, dat snappen, vis. Bij Mozes waren het brood en kwartels. Bij Jezus was het brood en vis. Nou, ons jaarthema is kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus vis staat ook voor die grote vangst, voor die netten die uitgegooid werden en vol met vissen waren. Dus vissen staan ook voor mensen. Maar voor ons gemeente is dit toch wel heel bijzonder ook. Vis. Want het Griekse woord voor vis is? Ichthys. Ja. De ichthysvis herinnert aan een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Wonderbaarlijke visvang. En 23 jaar geleden werden Ala en ik gevraagd om voorganger te worden. Niet van de ichthysgemeente, maar van de Pinkstergemeente Zaandam. En ook wel genoemd de Kajuit. Zo heette dat gebouw, de Kajuit. Ik heb er 1 keer gepreekt. En was ik nog niet voorganger. Daarna werd ik gevraagd om te komen. Maar we heten, officieel was het de Pinkstergemeente Zaandam. En toen ik pastor werd, officieel hadden we toen nog maar 12 leden, waarvan heel veel niet gedoopt waren. En binnen korte tijd hadden we een machtige doopdienst. 8 mensen werden gedoopt. En vanaf dat moment, de gemeente groeide heel snel. Maar onze kerk werd, dat gebouwtje, de Kajuit, raakte er kwijt. En we gingen dan naar Soli Deo Gloria. Een ander mooi gebouwtje. Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer. Alle eer aan God. Zo heette ons gebouwtje waar we samen kwamen. Want de Kajuit verloren we. Dus we waren een beetje op zoek naar een naam. Naar een naam. Hè. We waren de Pinkstergemeente Zaandam. Maar dat is meer, dat zijn we nog steeds. Hè. We zijn een Pinkstergemeente. Maar onze naam, dat was het niet echt. Dus ik ontdekte dat logo. Kijk eens hier. Helemaal links, dat is het logo van Zaanstad. Toen. Ze hebben nu weer een nieuw logo. En kijk eens. Ze hadden die mooie woep, die boog. En dan die 7 puntjes. En ik ben zo beeldend. Die 7, oh, dat zijn de 7 kerken van Openbaring, weet je. En je hebt de Komenie, Zandal, Kogelveld. Wauw. Dus ik was er helemaal enthousiast van. En toen dacht ik van, als we daar boven die soef nog eentje doen, dan hebben we een Ichtersvis. En dan hebben we herkenning met Zaanstad. Hè? Want we zijn een Zaanse kerk. En de visvang, de walvis was vroeger het oude logo. Dus we zagen daar erkenning in. Dus van dat logo gingen we dus naar, dat was een tijd lang ons logo, Ichters, Pinkstergemeente Zaandam. En toen werden we wat moderner. En dan hadden we eigenlijk die mooie, dat werd meer een veer of een, en vandaag hebben we natuurlijk een professioneel prachtig logo. Ik vind het prachtig hoor, onze nieuwe huisstijl, fantastisch. Maar het begon allemaal met die Ichters kwam dus daaruit. Ik dacht, God liet me dat echt zo zien van, hey, Ichters. Ja. Ichters. En wat betekent Ichters? Het is vis, hè, vermenigvuldiging, maar het is natuurlijk ook die acroniem van Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Hè, daar heb je het evangelie. Hè. Dus als je iemand op straat ontmoet, en dan kan je het evangelie vertellen met deze 3 woorden. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Hè. En aan de hand daarvan kan je al het hele evangelie vertellen. Ichters staat voor vermenigvuldiging. Ichters staat voor de naam van Jezus die wij dragen. Nou, het grote wonder hier in onze gemeente gebeurde dan daar kort daarna dat we die nieuwe naam hadden. Erik Schuring was interim voorganger van deze gemeente. Dat was de volle evangelie de weg. Wij zaten in Solideo Gloria. Hier kwam de volle evangelie, de gemeente de weg. Van daar is de vader van Elsa Waljaard, heeft die gemeente gesticht. En Erik Schuring was de interim voorganger en we hadden contact. En op een gegeven moment belde hij mij en zei, Jan, wat vind je ervan als we de gemeente samenvoegen, als we samen gaan? Hè? Jullie hebben de voorganger, wij hebben een gebouw, hè, en ik ga gewoon, hij was heel humble. Hij zei, ik leg mijn taken neer, ik ga achterin zitten. En wat vind je van als wij samen gaan? En zo kreeg de Ichters, de Pinkster gemeente, staan dan een gebouw. Hebben we gekregen. Gratis. We kregen het gewoon een gebouw 22 jaar geleden. Een machtig, machtig wonder was dat toen. En 2 gemeentes samengevoegd. Dus de weg, Kajuit, bestond niet meer. We gingen verder als Ichters. En Ichters staat voor die 2 gemeentes die samengevoegd werden en doorgingen. En ik geloof in een machtig, machtig werk dat door deze gemeente nog gaat gebeuren. Amen. Amen. 1 amen heb ik gehoord, prijs de Heer. Wow. Maar Jezus vermenigvuldigt. Laten we dat even herinneren. Jezus vermenigvuldigt de vis. Jezus vermenigvuldigt Ichters. Klinkt al heel mooi, hè? Jezus vermenigvuldigt Ichters. Halleluja. 6 vers 41. Rafael, kan jij naar voren komen? Ik ben nog niet helemaal klaar, maar het komt wel heel dichtbij. Ja, want lang, ik heb medelijden met jullie. Ik geef hem heel veel prediking. 6 vers 41. Laten we het nog een keer lezen. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at. En werd verzadigd. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken op, waar wel 12 manden, en dan denk ik aan 12 apostelen, 12 stammen, 12 manden mee hadden, konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Ik vind het zo, 12 manden, dat is genoeg voor iedereen. Er is een overschot, genoeg voor iedereen. 5000 mannen, 5000, er staat antropos, 5000 mannen hadden van het brood gegeten. Het verhaal begon met 12 mensen. 2 aan 2 uitgezonden. Het enige, het eindigt met 15.000 mensen die verzadigd worden. Van 12 man tot 15.000 verzadigd. Geen noodrantsoen in de wildernis. Niet een kleine snack gekregen. Het was een feestmaaltijd in die afgelopen dagen. Een feestmaaltijd heeft Jezus voor jou. Iedereen werd verzadigd. En er bleef zelfs voedsel over. Over in overvloed. Geloven jullie in 15.000 zielen in de Zaanstreek? Geloven jullie in 15.000 zielen? En dan zullen mensen zeggen, ja, ik geloof wel in 100.000 zielen. Amen, amen. Ik geloof in 15.000 zielen. Laten we daarvoor bidden. We zijn hier meer dan 12 mensen. We kunnen uitdelen, we kunnen breken. Het was niet zo dat Jezus het brood zegende en pof, kwam een hele grote berg vol met brood. En pam, kwam een hele grote berg met vis. Dat zou mooi geweest zijn. En dan de 12 discipelen, neem van die grote berg en ga dat maar uitdelen. Zo ging het niet. Jezus zei, pak hier. Jezus had 5 broden, 2 vissen, 12 discipelen. Een brood werd verdeeld. En hier, Petrus kreeg een half stukje. Thomas kreeg een half stukje. En 2 mensen kregen de vis. Hè, want die kan je moeilijk delen. 2 mensen vis. En 10 discipelen hadden een half stukje brood. En Jezus zei, ga. Hè, want hij had ze verdeeld, de mensen. Ga nu. Hij had het al gezegend. Ga en verdeel het. Ga naar die 100, naar die 50 toe. Nou, stel je voor, je bent een van die discipelen. En je hebt een half stukje brood. Hè, en je loopt met het half stukje brood. Heer, dit, met dit wilt u dat ik dat voed? Dit Heer? Ga en breek. Ga en breek. Oké. 1, 2, oké. Er gebeurt iets. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ben aan het breken, ik ben aan het delen en het wordt meer. Het wordt meer in de handen van de apostelen. Het wordt meer in de handen van de discipelen. Het wonder geschiet terwijl ze gaan. Terwijl ze aan het breken zijn. En niet, wij kunnen hier afwachten tot het, en van, Heer, oké, doet u het wonder. Er moet eerst een berg van brood zijn en een berg van vis en dan ga ik. Maar Jezus zegt, ga en breek, ga en delen. Het wonder gebeurt terwijl je gaat. Terwijl je gaat, ga uit. Ga, breek en verdeel. Deel wat jij hebt. Maar ik heb maar een klein stukje. Ik heb een half stukje. Het is niet genoeg. Daarmee kan ik toch geen 50 mensen helpen. Daarmee kan ik geen 100 mensen helpen. Wat jij hebt zal vermenigvuldigd worden als jij gaat. Als jij breekt. Deel uit wat je hebt. De keerzijde van de samenwerking tussen God en mens is. De mens, jij en ik, moeten ook in actie komen. De tijd van achteruit leunen is voorbij. We moeten in actie komen. We moeten dat wat wij hebben delen. Geef het door. Geef het door. En we gaan een machtige opwekking in de Zaanstreek meemaken. Ik wil afsluiten met een belangrijke boodschap over het breken. In Psalm 51 vers 19 staat, het offer voor God is een gebroken geest. En een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Gebroken. Gebroken hart. Gebroken geest. Vermenigvuldiging komt door breken. Ben jij al gebroken? Is jouw wil, jouw ambitie, jouw ego, jouw plannetjes, zijn ze al gebroken? Heb je ze al bij Jezus neergelegd? Als je bij jouw einde gekomen bent, dat is waar God jou kan helpen. Als je bij jouw einde gekomen bent, ik ben helemaal tot mijn einde. Goed. Nu kan God jou helpen. Ja, je hebt niks meer, alles is weg en alles. Nu kan God jou inzetten. Als jij gebroken bent, kan God een machtig werk in jou beginnen. Want dan is het God die door je heen werkt. Dan is de Heilige Geest die het werk doet, die vermenigvuldigd wordt. Vanochtend dus weer een Koninkrijk van God principe. Zonder breken, geen vermenigvuldiging. Kom met je gebroken hart aan de tafel van Jezus. Amen. Amen. Ik wil vragen of de hele band naar voren komt. We gaan een lied zingen. En we gaan dan ons voorbereiden op het avondmaal. Wil jullie met me opstaan? Halleluja. Jezus, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja. Heer, het geknakte riet, Heer, dat breekt u niet. Halleluja, Heer. Gebroken harten zult u heel maken. Heer, maar wij komen wel, Heer, als gebroken mensen naar u toe. En dan heelt u ons. Heer, dat is wat u wilt doen, Heer. U wil ons heel maken. Halleluja, u wilt door ons heen werken. Dank u, Jezus.
Halleluja, Heer. Heer, Heilige Geest, gaat u nu door de rijen, Heer. Halleluja, Jezus. U heeft gezag uitgedeeld, Heer. Daar ging het vorige week over. Oeh, gezag, Heer, dat willen we. Heer, maar willen we ook gebroken zijn voor u. Gebroken zijn. Hier ben ik, Heer, met mijn leven, met mijn ego, in mijn grote plannen, Heer. Heer, mijn dingetjes die ik wou doen en alles, Heer. Heer, ik leg het aan het kruis neer, Heer. Halleluja, ik leg het bij u neer, Jezus. Halleluja, Heer. Halleluja, hier is mijn hart. Hier is mijn hart. Hier is mijn leven. In uw handen. In uw handen wil ik het leggen. Ik vraag uw zegen voor mijn huwelijk. Ik vraag uw zegen voor mijn familie. Ik vraag uw zegen voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik vraag uw zegen voor mijn huishouding. Heer, voor mijn werk. Heer, uw zegen. Hier is mijn leven. Heer, zoals dat brood in uw handen wil ik mezelf leggen in uw handen. Halleluja. En God raakt jou aan. God raakt jou aan. Dank u, Jezus. Halleluja. We gaan een lied met elkaar zingen. Ga me God groot maken. En in het lied, geef gewoon God je hart. En daarna gaan we het avondmaal met elkaar vieren. Amen.